Maar hoe legitiem was het om daar een Israëlische staat te stichten?
Ja, wat is legitiem? Dat is de vraag. Zij vonden dat ze daar recht op hadden.
Maar wat vind jij?
Nou, achteraf gezien vind ik het niet verstandig. Dus ja, nu zitten we in een situatie die onoplosbaar is en waar Van Rossum geen oplossing voor heeft en waar Van Rossum ze zeggen geen van beide partijen deugen. Het zijn allemaal onaangename, op geweld gerichte klootzakken.
Met Van Rossum, kunt u mij horen?
De Iraanse aanval op Israël van dit weekend was historisch. Niet eerder had Iran Israëlisch grondgebied aangevallen vanaf eigen grondgebied. Maar toch is die slechte relatie tussen de twee landen geen recente ontwikkeling. Hoe die precies is ontstaan, bespreken we in deze aflevering van Maarten van Rossum de podcast. En als je dit soort onderwerpen interessant vindt, abonneer je dan op deze podcast in je podcast-app, want dan krijg je nieuwe afleveringen vanzelf te zien. En als je je abonneert op Spotify, dan kun je ook reageren door vragen te stellen of opmerkingen achter te laten in de app van Spotify.
Daar zit ook een hoop kwaadaardigheid in.
Ja, maar dit is niet...
Heb ik de goede microfoon trouwens?
Ja, want ik hoor het op de hoofdtelefoon, okay. Dus dat zit goed. Dat zit goed. Nou, dan moeten we maar eens eventjes het over Iran hebben.
Daar Iran, oh ja, natuurlijk, ja. Ja, wat moet ik daar godsnaam van zeggen? Wat ik raar vind is dat natuurlijk het optreden van Iran is breed veroordeeld door de internationale gemeenschap, zoals dat vrij heet. Ja, ik zou zeggen, kijk, er is een vrijwel permanente lichtelijk ondergrondse oorlog gaande tussen Iran en Israël.
Vanaf dag 1 eigenlijk al, hè?
Omdat Iran natuurlijk allerlei zetbazen heeft in het Midden-Oosten die ze in feite kunnen aanzetten tot vijandig gedrag. Of dat nu de Houthis zijn, of Hamas, of Hezbollah, of wat voor clubs dan ook. Dat is tit voor tat, dat gaat voortdurend op en neer. Nu is Iran dus veroordeeld vanwege de reactie op, en daar kom ik, een provocatie van de kant van Israël, waarbij in feite een Iraanse ambassade of een of andere gezantschap in Damascus. Het was niet zo'n beetje dat de ruiten kapot waren, maar er stond geen ene steen meer op de andere. Waarbij bovendien een aantal hooggeplaatste Iraanse militairen om het leven waren gekomen. Waarom dat dan niet veroordelenswaardig is, maar dat de reactie van Iran schandelijk is. En moet er meteen mee ophouden. En waar moet dat heen? En we staan volledig weer achter Israël. Zodanig dat je begint te denken, is dit ook niet een ingewikkeld spel, niet waar waarbij de aandacht wordt afgeleid van de verschrikkelijke gebeurtenissen in Gaza. Ja, zulke slechte gedachten, daar kwam ik eerlijk gezegd op, want Netanyahu is wel het soort man die dat veroorzaakt. Dus ik zou zeggen, voordeel in te beginnen eens beide partijen. Realiseer je dat die subterranean, hoe moet je het zeggen, die ondergrondse oorlog permanent doorgaat, die ook niet ophoudt. Dat het in het Midden-Oosten in feite permanent conflict is, daar komt het op neer. Al denk ik dat geen van beiden zitten te wachten op een werkelijk omvangrijke oorlog Israël-Iran of Iran-Israël.
Waarom denk je dat Iran wel die aanval heeft gedaan, ondanks de waarschuwingen vanuit het Witte Huis bijvoorbeeld?
Symboolwaarde, denk ik. Bovendien was het weinig effectief. Het enige slachtoffer was ongelukkig genoeg een meisje van 7 jaar oud of zo, die was zwaar gewond geraakt.
99% van die drones en die raketten
is tegen. Ja, waarbij ook Amerika zich nog betuigd had van actie. Dus ja, wat zal ik ervan zeggen? Ik zie beide partijen als min of meer hopeloos verstrikt geraakt in hun eigen vijandigheid, die blijkbaar niet adequaat kan worden opgelost. Daaraan is Israël schuldig en daaraan is Iran schuldig. Beide zijn schuldig.
En in hoeverre kun je van een succes spreken als 99% van die drones en raketten is tegengehouden? Is het dan een succesvolle aanval geweest?
Ja, dat denk ik. Nogmaals, als je het als een symbolische actie ziet, dan hebben ze toch een hoop van die dingen af weten te schieten. Ze hebben er ongetwijfeld lering uitgetrokken. Ik ken het niet de juiste manier om ze af te schieten. Ze doen het niet goed, dat weet ik niet precies. Maar kijk, ik zie de hele situatie in het Midden-Oosten als totaal hopeloos. Ik bedoel, van beide kanten is er geen enkele vorm van bereidheid om te komen tot een oplossing van het conflict. Nog van de Iraanse kant, nog van de Israëlische kant. Iran is natuurlijk ook een onmogelijke partij. Overigens was er natuurlijk ooit een akkoord met Iran, dat is door Trump opgezegd. Ja, want dan weet je dus zeker dat het verder ook helemaal niet helpt.
Waarom haten Israël en Iran elkaar zo?
Omdat dat volgens mij Iran, zeker de religieuze leiding daar, niet waar, die dateert van 1979. Natuurlijk, zoals zoveel landen in het Midden-Oosten, altijd Israël onacceptabel heeft gevonden. En Israël heeft, naar mijn idee, de mogelijkheden die er waren om in gesprek te raken, overgeslagen. Dus het is niet zo dat Israël een schuldeloos slachtoffer is van de agressie in het Midden-Oosten. Israël heeft natuurlijk zelf ook de twee-staten-oplossing systematisch gesaboteerd. En Netanyahu heeft altijd gezegd dat hij er niets voor voelt. Dat is een bedreiging van Israël, zegt hij. Nou ja, dan houd het gewoon op. Want dat betekent in feite dat de bestaande Palestijnse gebieden, dat die, ik wil niet zeggen geïncorporeerd worden in Israël, maar dat die ook, ja, dat zijn een soort bandtoestands. Dat zijn een soort zelfstandige gemeentes waar een hek omheen staat. Ze schieten nu, die settlers in op de Westbank, die schieten gewoon Palestijnse boeren dood. Dus dat is dan allemaal te gruwelijk voor woorden. Dus ja, het komt van beide kanten, laat ik het zo zeggen. En ja, de oorspronkelijke ellende is natuurlijk dat, ja, hoe raar dat ook mogen klinken. Er woonden al mensen en toen zijn de Israëli's zijn daar gaan wonen. Dat heeft geleid tot de stichting van een Israëlische staat, die inderdaad aangevallen is door alle buren. Dit hadden ze misschien beter niet kunnen doen. Daar begint het niet accepteren van de ander. En dat, ja, die is toen verloren van Israël.
Ja.
Bleek een vrij effectieve leger op de been te hebben gebracht. En het is nooit beter geworden.
Maar hoe legitiem was het om daar een Israëlische staat te stichten?
Ja, wat is legitiem? Dat is de vraag. Zij vonden dat ze daar recht op hadden.
Maar wat vind jij?
Eretz Israël. Nou, achteraf gezien vind ik het niet verstandig. Laat ik het zo zeggen. Ja, daar woonden mensen. Honderdduizenden mensen. En dan leidt dat toch onvermijdelijkerwijs tot een conflict situatie. Waarbij nogmaals beide partijen kun je beschuldigen van het gebruik van geweld om de situatie ten eigen bate te veranderen.
Hmm.
En men is niet in gesprek geraakt. En dat is ook later natuurlijk. Er zijn momenten geweest dat je denkt, nou dit, hè, er waren natuurlijk de akkoorden van Oslo op weg naar. Er was ooit volgens mij een akkoord over de Golanhoogte, wat uiteindelijk ook door Israël niet uitgevoerd is. Dus ja, nu zitten we in een situatie die onoplosbaar is en waar Van Rossum geen oplossing voor heeft en waarvan Van Rossum zou zeggen geen van beide partijen deugen. Het zijn allemaal onaangename, op geweld gerichte klootzakken. Ja, dit klinkt nou een beetje cru, maar dat is het toch wel.
Maar wat hadden we dan na de Tweede Wereldoorlog met de Joden moeten doen? Vind je wel dat ze recht hadden op een eigen plek? Want dat is natuurlijk het gedachtegoed achter Israël.
Nou ja, dat is natuurlijk een veel ouder probleem, maar gezien ook dat ze daar zijn gaan wonen, dat is ook veel ouder. Dat hebben we te danken aan de Balfour Declaration en aan het idee natuurlijk van Theodor Herzl, dat de enige oplossing voor de discriminatie tegen Joden in Europa een eigen natie zou zijn. Of een eigen natie uiteindelijk de beste oplossing is geweest achteraf. Maar achteraf heb je altijd ongelijk of altijd gelijk. Achteraf is dat naar mijn idee een ongelukkige oplossing gebleken te zijn. Wat mij betreft, kijk, Europa moet zich diep schamen over alles wat op dit terrein gebeurd is. Dat is gruwelijk, dat is, nou ja, een van de allergruwelijkste dingen van de vorige eeuw. In feite, dat weten we allemaal. Maar om nou te zeggen, God, Israël is de oplossing voor dat probleem. Integendeel, Israël heeft zichzelf weer ontwikkeld tot een gruwelijke, als je het zo wil noemen, geopolitieke open wond. Vooral omdat, naar mijn idee, Israël zelf weer gevangen is geraakt in zijn misschien van oorsprong begrijpelijke paranoia en erg is gaan geloven in geweld als de beste oplossing. Ja, want ook ten aanzien van Gaza is Israël niet schuldeloos. Zo is het niet. Dus zeg je nou achteraf van, nou, ik, Ik zei laatst, dat is waarschijnlijk tegen ieder zere been. Als ik een Israëlische IT-specialist was en je weet, ze hebben daar een topindustrie. Ik bedoel, technologisch is Israël echt tops. En ik had 2 kinderen en ik woonde in Tel Aviv. En mijn vrouw was ook een IT-specialist. Dan emigreerde ik volgende week maandag naar de Verenigde Staten. Ik zou daar niet de geringste behoefte hebben om daar te blijven. Niet omdat ik denk dat het plotseling onder de voet zal worden gelopen door efficiënte legers van de tegenstanders, want die hebben er tenslotte tot op heden weinig van gebakken. Kippie Koolmees is actief op de stam. Ah, weg is die weer. Maar om de eenvoudige reden dat ik vind dat Israël zelf ook in allerlei opzichten volledig ontspoord is. Dat vinden ook veel Israëli's bij mijn weten. En je hebt natuurlijk ook in de diaspora, heb je natuurlijk ook tegenwoordig 2 groepen. Niet waar, de groep die onder alle omstandigheden achter Israël staat. En de groep die zegt, nee, Israël is volledig op de verkeerde weg. Ik ben sowieso een buitenstaander.
Maar wat is de oorzaak volgens jou dat ze zo'n moeite hebben om naast elkaar samen te leven? Welke sentimenten spelen daar die dat zo bemoeilijken? Want er zijn voorbeelden van Palestijnen en Israëli's.
Zeker,
die het wel
zeker,
goed
die zijn er wel. Onwil van beide kanten.
Maar waarom?
Omdat zij beide van elkaar denken dat ze niet bereid zijn om de ander te tolereren. En dat is een feit dat natuurlijk heel die Palestijnen bij mijn weten vrijwel altijd hebben gezegd, jullie hebben hier niks te zoeken. Dat is de bekende kreet, een vrije Palestina van de rivier naar de zee, toch? Dat is het idee.
En hebben ze daar een punt?
Daar hebben de Palestijnen wel een soort punt en de Israëli's hebben ook een punt van, ja sorry, maar nu zijn we er eenmaal. Laten we dan proberen om tot overleg te komen. Nou, dat is tot op heden geen groot succes geworden. En met name Israël heeft natuurlijk onder leiding van Netanyahu er helemaal een onbeschrijfelijke puinhoop van gemaakt. Net zoals zoveel landen natuurlijk zo'n semi-dictator ooit zijn begonnen aan zo'n semi-dictator. Ze hebben daar ook het bestel veranderd en de president meer macht gegeven. Dat is ook nooit moeten doen. Laten wij dat ook vooral nooit doen. En ja, dan zit je ermee. En Netanyahu heeft natuurlijk allerlei wonderlijke belangen, omdat als die eruit wordt gegooid, dan heeft hij allerlei processen die tegen hem lopen, die slecht kunnen aflopen voor hem. Dus ja, wat ik al zeg, ik heb verder geen oplossing. Ze zullen blijven bakkeleien. Ik zie helemaal geen oplossing. Ook op de middellange termijn zie ik geen enkele oplossing. 0,0.
Nou ja, je zei iets interessants. Je zei namelijk, als we ze geen eigen staat hadden gegeven, waren we misschien beter af geweest.
Ja, hadden ze wat. Een deel natuurlijk van de Europese Joden was al geëmigreerd naar de Verenigde Staten. Dat is een onwaarschijnlijk succes is dat geweest. De Joodse immigratie naar de Verenigde Staten in alle denkbare opzichten. Die werden overigens afhankelijk ook fors gediscrimineerd. Maar die zijn natuurlijk ondertussen. Ja, het is de Joodse cultuur. Zeker ook in de diaspora. Dat is een prachtige documentaire over gemaakt. Heel veel mensen sparen thuis voor een ijsje, of de kinderen sparen voor een ijsje. Joodse kinderen sparen voor de vioolles, bij wijze van spreken. Het is een wat simpele samenvatting van het probleem. Maar intellectueel, cultureel, hebben de Joden er in de Verenigde Staten een ongekend succes van gemaakt. Je kunt niet anders zeggen. Dus je denkt wel eens, als ze nou allemaal eens naar de Verenigde Staten gingen. Ja, zoveel zijn het er niet.
Maar wat wil je met dit voorbeeld zeggen? Ze spaarden voor de vioolles, investeerden in hun eigen groei, in hun eigen ontwikkeling.
Ja, zeker. En ja, waren over de hele linie zeer talentvol.
En daarmee wil je zeggen, daarmee hebben ze dus ook eigenlijk hun eigen succes hebben ze mede in de hand gehad.
In de Verenigde Staten wel. Ook daar heb je trouwens een splitsing. En natuurlijk een groep die onder alle omstandigheden pro-Israël is. En een groep die zegt, ja, dit is niet wat we op termijn moeten doen.
Ja, en in zekere zin hebben ze dat natuurlijk bijvoorbeeld met hun militaire systeem in Israël zelf ook gedaan. Dat is natuurlijk ook met hulp van de Verenigde Staten.
Israël zelf heeft het ene na het andere militaire succes geboekt. Ik denk dat de Zesdaagse Oorlog, dat die eeuwig zal worden verkocht als zo'n beetje de meest efficiënte en snelste en bekwaamste oorlog die ooit gevoerd is. Wel bij gratie van de totale incompetentie van de tegenstander, maar desalniettemin. Dat is in zekere zin, ik denk dat de Zesdaagse Oorlog en de wijze waarop die is afgelopen, waar we natuurlijk toen allemaal wild enthousiast over waren. En het was een explosie van vreugde in zekere zin, ook in Nederland herinner ik mij. Maar uiteindelijk is het resultaat van de Zesdaagse Oorlog een vloek geweest. Ze hadden toen een deal moeten maken. En dat hebben ze niet gedaan. En ik heb het gevoel dat, laten we zeggen, onder de oppervlakte de emotie altijd geweest is. We houden wat we veroverd hebben.
Vertel even heel kort voor de mensen die het niet weten, de geschiedenis van de Zesdaagse Oorlog.
Nou, dat is een heel ingewikkeld verhaal in feite. Nasser was in Egypte aan de macht gekomen. En die was een soort van pan-Arabische staat tot stand gekomen tussen Egypte en Syrië. En die waren ook weer in conflict geraakt met Israël. Israël had natuurlijk ook al in 56 natuurlijk al fors militair uitgepakt. En toen was er in 67, want dit speelt zich af in 67, hadden ze de Golf van Aqaba geblokkeerd. Dus je kon dat, als je even moet op de kaart kijken. En nou ja, ze dreigden met de oorlog. En in feite heeft Israël daar niet op gewacht. En een enorme klap uitgedeeld. En die bleek zo succesvol natuurlijk zijn dat ze de Westbank hebben veroverd. Dat ze Jeruzalem hebben veroverd. De Golanhoogte hebben veroverd. En de woestijn hebben veroverd natuurlijk. De Sinaï schiereiland. En ja, toen hadden ze naar mijn idee afspraken moeten maken. Moeten werken aan een twee-staten-oplossing. En dat hebben ze niet gedaan. En ik weet er feitelijk te weinig van om te zeggen. Mijn indruk is altijd geweest dat onderscheids men in Israël altijd heeft gedacht. We geven dat niet meer prijs. We houden het. En allerlei kletskoek eromheen. Nou ja.
En die gedachte is niet zo gek, toch?
Ja, toen waren natuurlijk wel momenten dat je denkt, het gaat goed. Denk toen aan de Oslo-akkoorden en het optreden van Rabin. En die is door een extremist, een Joodse extremist, vermoord. Waardoor ook de hele zaak toen in elkaar stortte. Ja, en Netanyahu is een vloek voor Israël gebleken te zijn. Maar ja, daar zullen misschien anderen anders over denken. Ja,
want los van deze geschiedenis is het natuurlijk ook zo dat de Joden nog steeds veel weerstand oproepen in de maatschappij. Waardoor komt dat, denk je?
Dat is naar mijn idee grotendeels onzin. In de zin dat ik het antisemitisme een verwerpelijk soort van stopzinnigheid vind. Maar nu zit je met die gelijkschakeling van het optreden van Israël en antisemitisme hier. Dat zijn dingen die naar mijn idee totaal niets met elkaar te maken hebben. Echt nul. Ja, dat is het optreden van Israël. Daar zijn de Joden in de diaspora, of dat nu in Nederland is of wel, daar is helemaal niet verantwoordelijk voor. We hebben ze ook bovendien zelf hele gemengde gedachten over. Het is niet zo dat ze allemaal staan te juichen bij wat Netanyahu doet te laat. Integendeel, daar bestaat grote verdeeldheid over. Maar dus om hier antisemitisch op te stellen vanwege het gedrag van de staat Israël. Een Israëli is misschien wel een Jood, maar een Jood is niet een Israëli. Dat zijn twee verschillende dingen. Dus ja, ik vind antisemitisme was ooit stom, het is nu stom en het zal ook in de toekomst ongelooflijk stom zijn. Maar het heeft met de ontsporing, want dat is het naar mijn idee, met de ontsporing van Israël heeft het naar mijn idee niets te maken.
Maar waar heeft het dan wel mee te maken?
Dat mensen die gelijkschakeling wel doen, die denken dus dat die Joden hier, dat die ook mede verantwoordelijk zijn voor Israël. Ja, dat is onzin.
Ja, maar er zijn ook nog mensen die terugrefereren aan de Tweede Wereldoorlog. En die toch stiekem gedachten hebben die Hitler ook had, rondom de Joden.
Ja goed, maar dat richt zich sowieso op minderheden. Zodra minderheden herkenbaar zijn om religieuze redenen, of omdat hun uiterlijk anders is. Dat ze ietsje bruiner zijn of andere petjes
op hebben. Of succesvoller dan anderen.
Of succesvoller, dat kan al duizend en één reden hebben. Maar je weet hoe het is met minderheden. En herkenbare minderheden. Hè?
Wat is nu de volgende stap voor Israël na deze aanval van Iran?
Om niks terug te doen. Maar goed, dat doen ze toch niet. Dus, ze zullen wel weer iets verzinnen.
Ja, ze hebben gezegd van wij kiezen ons eigen moment.
Sure.
Voor vergelding.
Ja. Ze hebben natuurlijk heel lang op aangedrongen dat Amerika, dat samen met Amerika de nucleaire faciliteiten in Iran weg zouden bombarderen. Maar goed, tot op heden is Amerika daar niet toe bereid geweest.
Nee. Maar zijn er, denk je dan dat ze zich richten op eigen grondgebied van Iran? Of,
geen idee.
Bezittingen in het buitenland van Iran?
Geen idee. Het algemeen, als ze optreden, zijn ze heel efficiënt in het optreden.
Ja. En jij denkt dat is niet verstandig, maar ze gaan het wel doen.
Ja, dat denk ik. Dat is een heel korte samenvatting van het volledige optreden van Israël in de afgelopen decennia. Namelijk dat het niet verstandig is, maar dat ze het wel doen.
Oké, dus je zou verrast zijn als ze het niet doen?
Ja, dan zou ik verrast zijn. Zeker. Ja, als het oorlogskabinet in Israël dit niet zou doen, dan zou ik verrast zijn. Ja.
Welke rol heeft het Witte Huis hier nog? Zij kunnen natuurlijk inpraten op Israël en zeggen, ja, jongens, doe dat nou niet, dat is niet verstandig.
Precies, het Witte Huis is natuurlijk hopeloos gestemd over deze zaak. Omdat het Witte Huis verscheurd wordt door twee dingen, namelijk dat het electoraal enorm slecht ligt om Israël niet te steunen bij de christelijke bevolking, bij al die herboren christenen daar. Die allemaal om een of andere rare bijbeltekst geloof ik, dat Jezus weer terug zal keren in Israël. Nou, hoe het precies in elkaar zit, weet ik niet. Daar moet je er iets over lezen. En natuurlijk ook een brede gevoelens bij tal van mensen in de Verenigde Staten, die natuurlijk het optreden van Israël scherp afkeuren. Dus ja, dat moet hij eens niet opzien te lossen. Electoraal zit hij altijd fout. Dat is het hem.
Ja. Maar de vraag was, welke invloed kan het Witte Huis hebben hierop?
Nou, die bellen de hele dag op. Hou je rustig, niet doen, kalm aan, denk er nog eens over na. Dat werkt, ja. En je ziet altijd die blinken lichtelijk nerveus achter zo'n kathedertje van, ja, daar moet toch eens goed over nagedacht worden. Goed, Biden heeft het er moeilijk mee.
Maar we hebben straks wellicht Trump die het overneemt.
Ja, Trump heeft het grote voordeel dat natuurlijk laten we zeggen, gematigde Joodse Amerikanen toch niet op hem stemmen. Dus daar hoef je ook niet bang voor te wezen. En die kan zijn christelijke achterban tevreden. Hij wordt steeds christelijker, zoals je weet. En bijeenkomsten hebben nu geleidelijk aan een gebedsachtig slot. Ja, het is ongelooflijk natuurlijk.
Wat doet hij dan? Gaat hij bidden?
Nou, soort van. Ze gaan allemaal stilletjes naar beneden kijken met gesloten ogen. En, ja. Ja, veel christenen in Amerika denken dat de Heer Jezus Trump zelf heeft aangewezen om zijn grootste taak te verrichten en Amerika weer terug te brengen naar het o zo gelukkige, niet waar, tijdperk van de, weet ik het, halverwege de jaren 50.
En hoe kijk jij daarnaar?
Ja, ik kijk al enige jaren kijk ik met verbazing. Spijt naar de Verenigde Staten, naar de ingrijpende dysfunctie van het politieke systeem, waarvan we allemaal dachten dat het zo aardig in elkaar
maar
stak.
Maar dit is nu toch wel weer een nieuwe wending met Trump en dat bidden.
Ik moet zeggen dat ik had al in het verleden kreeg ik al veel kritiek, omdat ik kritisch was over de Verenigde Staten.
U snapt er niks van.
Ja, precies. Van ik ben er zelf geweest. Het zijn hartstikke fijne mensen, dat werk.
Wat weet u dan nou van? Ik heb u nooit in Amerika gezien, meneer Van Rossum.
Ja, dat was ook zo iemand, ja. Die zei dat ik was er nooit geweest. Het was allemaal boekenkennis. Dat was al vrij geestig op zichzelf. Omdat hij dat niet had gezien, was ik er nooit geweest. Dat is natuurlijk de klassieke tv-kijker. Maar ja, dit is van een stomzinnigheid waar we eigenlijk gelukkig nog wel om komen kunnen lachen natuurlijk. Ja, ik heb wel spijt dat ik tal van ontwikkelingen niet veel kritischer heb bejegend dan ik ze gedaan heb. Omdat je altijd wel dacht, het valt wat mee. En, nou goed, met die Gingrich, die levensgevaarlijke maloot. Notabene een historicus. Maar goed, Clinton zat er, dus viel het dan niet toch wel een beetje mee. Ja, toen kregen we de jonge Bush, toen... Toen kwam Obama, dan dacht je, god, dat is toch een godswonder dat ze een zwarte Amerikaan als president hebben gekozen. En dat niet alleen een zwarte Amerikaan, maar ook een extreem intelligente en begaafde man. En ja, is dat eruit gekomen? Nee, laten we wel wezen. Systematisch gesaboteerd door de Republikeinen, effectief gesaboteerd. Hij had ook net niet Het is een man met een enorm charisma, maar niet het charisma om uiteindelijk de hele bevolking te kunnen mobiliseren. Als dat überhaupt al mogelijk is in Amerika. Nee, dus ik moet zeggen dat ik over Amerika hele spijtige gevoelens heb. Dat je altijd denkt, als je er dan bent, bij de familie in Boston, dan denk je, ach ja, het valt best mee. Je moet alleen zorgen dat je niet, weet ik veel, ergens in die zuidelijke staten terechtkomt. Waar ik altijd, ik weet niet hoe lang het niet geleden is, was ik een week in Oxford, Mississippi. En ik vond het, een rot atmosfeer. Ik vond het niet deugd.
Ja. Wat ik nou net hoorde.
Vond het helemaal niet prettig.
Wat ik hoorde over die bijeenkomst waar ik net was, met pensioenfonds en over ESG, dat je dus in die zuidelijke staten zelfs een boete kunt krijgen als je überhaupt als bedrijf maar met ESG, dus met duurzaamheid, bezighoudt.
Dat zou me niet verbazen. Als je een boete kunt krijgen, als je niet op een normale manier met je vrouw naar bed gaat. Het is...
Alles wat woke is, wordt afgestraft.
Ja, dat is de dorpsbevolking. We hebben het er al eerder over gehad. In heel veel landen wordt, laten we zeggen, de moderne, urbane, cosmopolitische, inderdaad, cultuur natuurlijk gegijzeld door de dorpsbevolking. In Nederland niet fundamenteel anders dan in de Verenigde Staten.
Ja. Ik was nou aan het kijken voor een roadtrip door de Verenigde Staten. Ook mede geenthousiasmeerd door jouw verhalen. Om daar eens echt te gaan kijken van hoe is dat nou daar?
Ja, het is hartstikke leuk. Ik kan niet anders zeggen.
Ondanks de ellende is het wel leuk om daar te gaan kijken van hoe dat...
Het hangt er af waar je naartoe gaat. Ik heb me nooit happy gevoeld. Afzien van Florida, waar ik ook familie heb. Dat ging wel allemaal. Maar ik heb me nooit happy gevoeld in de Deep South. Nooit. Er staat altijd toch wel van die standbeelden waar je denkt, kom op jongens, van Robert E. Lee. Nou, deugde die misschien nog wel, maar Robert E. Lee is een symbool van wat zij vinden dat hen is aangedaan in de burgeroorlog natuurlijk. Nou ja, ze hebben ook daarvoor in allerlei opzichten gruwelijk wraak genomen. Dus nee, het is niet in allerlei opzichten. Ook Amerika is een land, landen kunnen ontsporen. En dat is een heel vreemd fenomeen eigenlijk. Amerika is een land met ongekende mogelijkheden. Met een hoogontwikkelde universitaire, wetenschappelijke, stedelijke cultuur. Ja, en die worden tot op zekere hoogte gegijzeld door de boerenlullengemeenschap. En daar heb ik dan ook wel weer begrip voor. Je zult maar in zo'n klote dorp ergens in Nebraska wonen. En dan, ja, dan denk je ook anders over de wereld. Dan wanneer je een goed verdienende inwoner bent van L.A. of van Boston, ja, of van Seattle of weet ik veel, dat soort van steden. Dat is het probleem. Maar het is ook een probleem in Europa natuurlijk. Ja, je hebt allerlei cosmopolitische Europeanen die in de grote steden wonen, een schep geld verdienen en die het in het algemeen hartstikke goed gaat. En je hebt natuurlijk ook nog steeds een plattelandsbevolking of een dorpsbevolking die het veel minder goed gaat, laten we het zo zeggen. Ja, wat moet je nou aan doen? De democratie is een lastig onderwerp.
Ja. We kwamen hierop door Israël. Daar heb ik nog even een vraag over, omdat je analisten internationaal ook hoort zeggen, dit is een turning point. Er zijn zoveel kleine conflicten en als die maar verkeerd balanceren en het balletje rolt de verkeerde kant op, dan hebben we een enorme explosie van geweld en geopolitieke spanningen.
Turning point, zo kan ik er nog wel een paar verzinnen. We hebben altijd een turning point. Er is altijd sprake van een turning point. Het is altijd, ook bij elke Amerikaanse verkiezing wordt gezegd, dit is beslissend. Dit is echt beslissend voor de komende, weet ik veel, 20 jaar, 25 jaar, wat dan ook. Dat blijkt altijd gelul te zijn. Het kan fout gaan. Maar dat heeft meestal een hele concrete aanwijzing. Ik zie niet direct hoe er een plotseling turning point, een enorme oorlog in het Midden-Oosten zou uitbreken. Want dat is ook weer niet in het voordeel van de beide partijen. Lijkt mij.
Nee,
het turning point was natuurlijk dat Poetin besloten heeft om de Oekraïne te veroveren. Nou, dat is hem duur te staan gekomen. Ja, iedereen denkt nu dat het een enorm succes is en zo, maar laten we daar ook weer, dat is ook weer de mode van de dag natuurlijk.
Ja. Maar je denkt dus niet dat deze oorlog tussen Iran en Israël, zoals die genoemd wordt, gevolgen kan hebben voor ons hier in Nederland, in West-Europa?
Nee, dat zeggen ze natuurlijk in alle talkshows. Ja, wat was het ook weer? Er waren alle generaals die je kelder vol moet zetten met wc-papier en slaolie en een voorraad zeep en nou ja. Ik zou zeggen, dames en heren, als er een nucleaire oorlog uitbreekt, dan is verreweg de beste oplossing dat u buiten gaat staan en hoopt zo snel mogelijk dood te zijn.
Maar het hoeft niet per se een nucleaire oorlog natuurlijk te zijn, hè?
Ja, dan in dat geval zou ik zeggen, dan is er helemaal niet zo verschrikkelijk veel aan de hand. Want dan zouden dus Iran heeft nog geen bommen, maar kan ze wel maken. Daarvan is iedereen wel overtuigd. Israël is een atomaire nucleaire mogendheid. Ik zie niet in wat voor voordelen het zou hebben dat ze wederzijds nucleaire wapens gebruiken.
Ja.
Feit is natuurlijk dat Iran een veel en veel groter land is met een veel en veel grotere bevolking. En natuurlijk wel leidt aan allerlei sanctiebeleid enzovoort. Maar in principe ook qua opleidingsniveau en zo een natie is met aanzienlijke mogelijkheden.
Hmm.
Dus ik zou zeggen, als ik Israël was, of als ik ook in Iran moet je eerst die verrekte moela's kwijt zien te raken natuurlijk. En dan nog eens bij de vraag of het de goede kant op gaat. En het is ook Zwitser, dat dachten ze toen, hè, toen het in 1979, oh god, de Shah is weg. En laten we nou eindelijk eens een fatsoenlijk debat. En dan heb je dit. Dus ja, het zijn allemaal dingen waarvan ik eigenlijk, daar komt het in grote trekken op neer, niet veel begrijp. Ik, ook bijvoorbeeld dat geruzie tussen China en de Verenigde Staten, hè, waar iedereen dan zegt dat is het grote conflict van de komende decennia. Oh jee, als die met elkaar slaags raken, dan staat de hele wereld in de brand. En als je dat dan leest, dan zou ik zeggen, ga aan de tafel zitten. Zo moeilijk moet het niet zijn om daar een deal over te maken. Waarbij ik overigens ook weer moet zeggen dat de Chinezen ongelooflijk kinderachtig zijn. Altijd en eeuwig op hun staart getrapt, niet waar? Dat is wel een probleem in de wereld dat mensen allemaal een minderwaardigheidscomplex hebben ten aanzien van het Westen. Deels terecht natuurlijk. We hebben het in allerlei opzichten beter voor elkaar. Nou, we moeten zo juts en eindschots gaan behandelen. Dan kunnen we nu vast een soort eindschotje van maken. Zijn laatste zin is, misschien zal de 21ste eeuw toch de eeuw van de Europese Unie blijken te zijn. En daarvoor is zijn startpunt eigenlijk de op zichzelf overtuigende en naar mijn idee juiste stelling en analyse. Namelijk dat nog China, nog Amerika erg aantrekkelijk zijn als voorbeeld voor anderen. Dat Amerika heeft een volkomen dysfunctioneel politiek systeem. Waarin een man die in feite hoge ogen zou gooien in een psychiatrische inrichting een prima kans heeft om in het Witte Huis te belanden. En China is een gruwelijke dictatuur, waarvan we nou juist dachten dat ze een beetje op de goede weg waren, is dat in de afgelopen jaren ingrijpend ontspoord onder leiding van die Xi Jinping. Ja, ik wou natuurlijk een of andere pejoratieve term verzinnen, hè? Die dikzak die zijn haren verft. Dat schijnen ze allemaal te doen daar, maar goed. Ja, en ik zou zeggen, ja, waarom niet? Gaan we met elkaar praten? Wat heeft het voor zin om de wereld op te blazen? Wat heeft het in godsnaam voor zin om aan te sturen op een conflict?
Maar jij denkt puur rationeel.
Of dat stomme gelul over China streeft naar wereldmacht. Dat zou best kunnen dat ze daarnaar streven, maar de kans dat ze die ook zullen realiseren is 0,0. Als je er even over nadenkt.
Ja. Maar jij denkt puur rationeel. En je denkt dat je toch ook de emotionele component
zeker,
moet meewegen.
Zeker, ik ben puur rationeel. En dat zou wat meer mensen moeten doen.
Ja, maar
puur
is niet
rationeel
de realiteit.
Denken. Zowel in Nederland als in de wereld.
Ja, maar is dat niet naïef?
Zeer naïef. Ja, maar wat moet je anders? Dat je zegt, China heeft groot gelijk. De hele 19e eeuw vernederd door die klote blanken. Dat is toch verschrikkelijk. Het wordt de hoogste tijd dat ze wraak nemen. 1,3 miljard Chinezen. Nee joh, kom op. Waarom ook die Poetin natuurlijk. Die, ik weet niet hoe die er zelf over denkt. Of die er s'nachts wakker van ligt. Maar het blijkt toch achteraf een zeldzaam stomzinnige beslissing te zijn geweest. Die in alle denkbare opzichten voor de middellange termijn een ramp voor Rusland is.
Nou ja, ik denk dat Poetin er misschien anders naar kijkt.
Hij denkt er misschien anders over, ja.
Kijk eens wat ik heb aangericht in de wereld. Wat ik voor...
Nou, indrukwekkend zeg. Jongen. Indrukwekkend. Hè? Dat hele Rusland is natuurlijk een hoogst ongelukkig staatje in allerlei opzichten. Ook ongelukkigerwijs een duistere wolk voor Europa. Dat had ook beter en anders gekund. Hij heeft er weer een godvergeten dictatuur van gemaakt. Hè?
Ja, maar dit is nog niet afgelopen.
Met alle gevolgen van dien. Want het lijkt altijd aantrekkelijk. Sterke man, we gaan eindelijk eens besluiten nemen. Er moet iets gebeuren. En de kwestie is, je komt er A niet meer vanaf. En B, blijken democratieën, die op het eerste gezicht altijd heel rommelig en inefficiënt. En dat zou toch beter moeten kunnen. En hoe moet dat nou? Altijd efficiënter te zijn op de lange termijn dan de dictatuur. Een dictator is een ramp voor een land.
Ja, maar het is natuurlijk
of
wel zo dat...
Of dat nu Erdogan is of... Nou ja, dan moet je zeggen. In Turkije heeft het electoraat zich eindelijk, althans stedelijk, tegen, hè? Ook hier weer steden, stad en platteland. Je zou veel problemen in de wereld kunnen samenvatten als een spanning tussen stad en platteland. En dan besta ik natuurlijk aan de stedelijke kant, dat begrijp je. Ik heb ook wel begrip voor het platteland. Maar die willen iets wat, die willen terug of die willen... Je kunt veranderingen uiteindelijk niet tegenhouden.
Nee. Maar moet jij in jouw analyse niet ook deels het emotionele component
ja,
meenemen?
Zeker.
Omdat dat realistisch
maar nee, daar
is.
Heb ik weinig begrip voor. Als je er zo naar kijkt, je leest een stukje, ik zat zo'n boek te lezen, ik weet niet. Ik ben nog even kwijt, de New Cold War geloof ik. Maar er zijn twee verschillende boeken, ik zal erover rapporteren als ik ze uit heb. En er staat dus een heel verhaal in over die verschrikkelijke twist tussen China en de Verenigde Staten. En ik lees zo'n hoofdstuk en ik denk, grote God, wat een verbijsterende kinderachtigheid is dit. Wat een lulpraat van de Amerikanen en van de Chinezen. Waar is dat? De wereld is groot genoeg voor allebei, kan ik je garanderen. Ja. Ook China is maar een deel van de wereldeconomie.
Nog over Iran gesproken, nog één dingetje. Want je ziet daar toch de laatste tijd ook wat maatschappelijke ontwikkelingen. Hè? We hebben die dames gehad die hun haren afknippen.
Ja,
er zijn protesten geweest tegen de regering.
Elke keer denken we weer, nu gaat het gebeuren. Nu jagen ze die stomme moela's weg. Het is klaar ermee. Nee, het gebeurt nooit. Kennelijk is het gezagsapparaat of het repressieve apparaat zo efficiënt dat ze dat toch weer weten te vermijden.
Ja, maar daarmee zou je dus ook kunnen zeggen dat wat de regering daar wil heel anders is dan wat het grootste gedeelte van de bevolking
voor
ogen heeft.
Zonder enige twijfel, maar dat geldt voor enorm veel landen in deze wereld.
Eens.
Dat de regering iets heel anders wil dan wat wil de bevolking in het algemeen? De bevolking wil rust en vrede en welvaart. Dat is wat heel simpel. Dat is wat ze willen.
Dat zeiden ze ook daar in Iran. We willen ons eigenlijk gewoon over het weer moet eigenlijk het hoofdonderwerp zijn.
Ja, en dan worden ze natuurlijk, want daar zijn de regeringen meestal hartstikke goed in, met bangmakerij. Als we niet dit doen, als we niet daar, dan gebeurt zus, dan gebeurt zo. Neem Nederland, hè? De VVD die op een schandelijke manier het immigratievraagstuk geframed heeft. Dat is gevaarlijk. Die nareizigers, die. Moet je s'avonds je ramen zo openzetten als het donker is. Dan hoor je een heel raar geruis en zo. En met vage stemmen in de verte, dat zijn de nareizigers. Honderdduizenden nareizigers. We hebben geen idee wat we ermee aan moeten. Het is verschrikkelijk gewoon weer. Ja, en zo hebben we een verkiezingsuitslag waar we geen kant mee op kunnen. Zoals dagelijks blijkt. Dus nee, ik kan niet anders Dan vanuit een rationele visie naar de wereld kijken. Want ik kan niet, ik vind die emoties die mensen er klaarblijkelijk bij hebben, die vind ik in het algemeen van een zeldzame stomzinnigheid. Of dat nu Nederland is, of Iran, of Israël. Nogmaals, er is altijd een redelijk en rationeel alternatief voorhanden. Maar ja, ik geef het toe, dat daarom zeg ik, ik begon deze tirade, want dat kun je toch wel weer zeggen, ik begon deze tirade met te zeggen dat ik er niks van begrijp. Dat mensen de zaken prima op orde hebben. Neem Nederland. We hebben de zaken heel goed op orde. We hebben welvaart. We hebben vrede. Weliswaar zijn er jongens die de conductrices in de trein van de trap lazeren. Ja, daar begrijp ik eerlijk gezegd ook helemaal niets van. Behalve dat het van die jongens zijn. En als je ze ooit hebt gezien in zo'n... In feite is het gewoon de bavianenhorde, maar dan met kleding aan. En dan hebben ze ongetwijfeld te veel gezopen. Nou ja, en dan gebeuren dit soort van dingen. Maar dan ook weer wordt het, hoe is het mogelijk? Ja, hoe is het mogelijk? Ook iets wat, ja, bang aan lijsten. conductrices van de trap gooien. Het zijn jonge mannen. En dan weet je eigenlijk al dat het hopeloze gevallen zijn. Het is een fase van het leven, gewoon een hopeloze fase van het leven. En sommigen die klaren wel op tenslotte. En sommigen, nou ja, blijven te hard rijden met hun automobielen.
Oké. Okay. Nou, dat was het voor vandaag. We zijn snel terug met een nieuwe aflevering. Wil je die niet missen? Volg ons dan in je podcast-app. Abonneer je daar, want dan krijg je vanzelf een seintje als de nieuwe aflevering er is. En als je deze podcast net hebt ontdekt en je wil helemaal vanaf het begin luisteren, vanaf aflevering 1, abonneer je dan ook op ons YouTube-kanaal, want daar streamen we binnenkort deze hele podcast vanaf aflevering 1 opnieuw. Alle links vind je in de show notes van deze podcast. Waar ter wereld je ook hebt geluisterd, dankjewel dat je ons toegelaten hebt tot je headphones. Tot de volgende keer.
De hele 19e eeuw vernederd door die klote blanken.
Voor ons ligt Duitsland. In ons marcheert Duitsland. En hinter ons komt Duitsland.
Maarten van Rossum over Hitler.
De Joden streefden naar een eigen wereldheerschappij. Ze waren dus een parasitair ras wat in feite die vitaliteit van het volk, in dit geval het Duitse volk, wezenlijk bedreigde.
Download het luisterboek via de link in de beschrijving. Veel Nederlanders slapen te kort en te onrustig. En dat heeft gevolgen voor hun werk en hun privé. Start vandaag met een goede en gezonde nachtrust met de slaaptips van slaapexpert Julian Jachtenberg. Luister naar de podcast Sea Level. De link staat in de show notes.